collectief falen van dit Ajax tegen FC Twente. Ajax speelt gelijk en Bong en Stok zijn furieus. Waar ging het fout? Wat moet anders? We bespreken het vandaag in de Bong en Stok Ajax podcast.
Lieve luisteraars, daar zijn we dan weer. Na een toch wel een dramatische middag. Ik zit nog steeds in Zweden, Stok in Amsterdam. Maar we hebben beide dezelfde wedstrijd gezien. En daar waren wij niet gelukkig van, hè?
Nee, ja, Bon, kijk, een wedstrijd op 11:45 op een zondag. Dat is al niet mijn favoriet tijdstip. En dan voelt het een beetje als werken. Ja, en dan krijg je zo'n pot voorgeschoteld. Ik heb in een lange tijd niet zo'n slecht Ajax gezien.
Ja, het was echt dramatisch. Ik zag op een gegeven moment na een half uur even voor mezelf te bedenken. Ik had niet eens de statistieken van ESPN nodig. Maar voor mezelf te bedenken, hebben wij überhaupt een kans gecreëerd? En het antwoord was gewoon nee. Het was echt het was slordig. Zelfs Daley Blind gaf ballen die niet aankwamen. Het was complete chaos. En het eerste puntverlies van het seizoen is een feit, Stok. We hadden nog een stiekem hoop dat wij het hele seizoen aan kop zouden staan. Maar we moeten nu alweer onze grote concurrenten Feyenoord en PSV voor laten gaan. Dus het is al met al toch een dramatisch weekend.
Ja, absoluut, absoluut. Kijk, en vorige week hebben we het over gehad dat het de eerste echte uitdaging was voor dit Ajax natuurlijk. Hè? Een echte graadmeter, kijken waar we staan. We hebben eigenlijk de volledige selectie, die is nu bij elkaar. Anthony, die is dan ook weer terug. Daar is veel over gezegd en geschreven. Maar Ajax, ja, eigenlijk elke simpele bal, die kwam gewoon niet aan. Ik heb eigenlijk 11 spelers gezien die gewoon totaal door de ondergrens zakten. Daley Blind inderdaad voorop, ik heb amper een goede paas van hem gezien. Maar Berghuis ook, zijn ballen kwamen niet aan. Gravenberg speelde misschien wel zijn slechtste wedstrijd ooit in het Ajax-shirt. Ja, het was collectief falen. Het was echt collectief falen. En dan loop je achter de feiten aan. En dan moet je concluderen, Bong, dat we het ook wel een beetje over onszelf afgeroepen hebben. Want het is toch Ajax onwaardig dat je vanaf minuut 65 tegen Twente gewoon gaat tijdrekken.
Ja, nee, ik heb daar de comments van Ron Jans over gezien. En ik moet wel zeggen, ik zelfs als Ajax-fan irriteerde ik me daaraan inderdaad. Want kijk, als je dit nou in Europa doet en het gaat om een halve finale plek of een kwartfinale plek in de Champions League of Europa League, dan kan ik het nog wel begrijpen. Maar in een competitiewedstrijd tegen een paar gasten uit Twente, dan moet je jezelf toch niet tot dat niveau willen verlagen. Je bent kwalitatief gewoon beter. Ik vond het ook echt schandalig. En ik moet zeggen, ik vond Ajax zowel in zijn spel als gedrag schandalig vandaag. Want ik heb ook weer een moment gezien van Edson Alvarez, waar geen rood voor werd getrokken, Stok. Waar ik toch echt mijn grote twijfels over had.
Ja, absoluut. Kijk, en Ajax liet zich een beetje meegaan in dat irritante spel van Twente. Twente was natuurlijk ook een beetje irritant. Maar Ajax was eigenlijk gewoon vanaf het begin geïrriteerd. Zo kwam het over. Het leek wel als ze gewoon met de verkeerde been naar bed waren gestapt. Het begon al met Klaassen, met een onbegrijpelijk elleboogstoot eigenlijk. Alvarez dan inderdaad alweer. Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat er aan de hand was, wat voor een sfeer daar hing. Maar Ajax heeft gewoon echt collectief gefaald. Heeft zich mee laten gaan in het spel van Twente. Kijk, en uiteindelijk krijgt Twente dan een puntje. Dat is misschien ook wat terecht. Maar gewoon door een zondagschot. Dus ik denk als je deze wedstrijd nog 9 keer zou spelen, zou je hem gewoon nog 9 keer winnen. Maar ja, je roept het gewoon over jezelf af, Bong. Als je gewoon beter voetbalt, een hoger tempo aanhoudt, als je gewoon de simpele ballen gewoon naar elkaar overspeelt, ja, dan was het allemaal niet nodig. En wat we zeiden, dit was gewoon Ajax onwaardig.
Maar moeten we ook niet credits geven aan Twente? Want we hebben vaak in de Eredivisie dat we van die ploegen hebben, weet je wel, zoals een NEC, die laten gewoon over zich heen lopen. Of er zijn ploegen die gewoon doelloos gaan aanvallen en er ook 6 om de oren krijgen. Twente had een beetje de Catawba-strategie, irriteren vanaf het begin, het spel vertragen. Dat is wel de enige manier waarop natuurlijk een Twente en andere clubs in de Eredivisie het Ajax lastig kunnen maken. Dus ik denk dat, ondanks het feit dat het resulteerde in een verschrikkelijke wedstrijd om te moeten kijken, dat het wel de juiste strategie en tactiek was van Twente. Want die lokte dat uit, zoals Catawba dat ook een paar jaar geleden is gelukt.
Ja, maar laten we nou niet te optimistisch worden van Twente, want ja, die konden er ook gewoon geen zak van. Die konden ook amper een bal naar elkaar overspelen. Dit was kwalitatief zo'n enorm slechte wedstrijd. Kijk, en omdat ze toevallig een buitenspeler daar hebben rondlopen, een oud Ajax ziet die nogal op de brommer zit. Ja, dat kan gebeuren. En dat ze dan vaak inderdaad die dieptebal over de verdediging heen gooiden en dan maar hopen op de snelheid van die menig. ja, dat is een tactiek. En ja, goed, dat is een goed recht natuurlijk om zo te spelen. Ze deden er alles aan om resultaten te behalen, maar Twente was ook echt erbarmelijk gewoon. Vanaf twee kanten was dit gewoon het aankijken niet waard. Nou ja, een neutrale toeschouwer heeft toch geen plezier gehad hier?
Nou ja, je zegt de neutrale toeschouwer niet. Maar ik denk dat de supporter van FC Twente die in de Goalsvesten zat deze middag, daar wel absoluut van genoten heeft. Er zat veel gif in de wedstrijd, het publiek stond erachter. Ik ben geen fan van het type voetbal dat op de mat werd gelegd. Maar ik denk wel dat het de juiste strategie was van Twente. Want het resulteerde al gelijk in een kaart van Klaassen. Alvarez die zich liet irriteren en eigenlijk rood had moeten krijgen. Ik denk dat het de juiste tactiek was. En dat neemt niet weg dat het natuurlijk verschrikkelijk was om op tv te moeten zien. Maar ik denk dat de Twente-fan het heeft kunnen waarderen dat een ploeg met een plan de wedstrijd in kwam. En het gelukt is om een punt weg te nemen. Want ja, jij zegt, wij winnen deze wedstrijd 9 van de 10 keer. Maar als we zo spelen tegen de tactiek van Twente, denk ik dat het gewoon dat een gelijk spel in alle tijd en alle tijden een terecht resultaat is, hoor.
Oh jawel, ik ben het ermee eens dat het een terecht resultaat was. Ik zeg alleen maar, kijk, je staat 1-0 voor. En die Prupper die raakt een bal, die heeft hij nog nooit zo goed geraakt vanaf 20 meter. Dus normaal gesproken speel je hem dan wel uit. Maar dat betekent niet dat Twente niet gewoon een punt verdiende, absoluut. En ze maakten het Ajax moeilijk en de ruimtes waren klein. Maar ja, kijk, Bong, wat moet ik hier nou van zeggen? Ja, ze werkte hard inderdaad bij Twente.
Ja, fair enough. ik begrijp wat je zegt. Maar als je, weet je...
Overigens, je noemde even de Twente supporters, hè. Wat vond jij nou van dat spandoek wat ze hadden?
Die heb ik even gemist. Ik heb alleen ik heb heel veel gelet op Berghuis in plaats van Berghuis. Maar het spandoek van Twente is mij ontschoten.
Ja, dat was net voor de wedstrijd. Dat vak P of zo, dat is gewoon een van die tribunes. Dat is een enorm spandoek. En echt gewoon, ja, ik krijg er vanavond gewoon nachtmerries van, denk ik. Dit was gewoon, ja, een hele lijpe, een soort killer clown hadden ze gewoon erop gemaakt. Ja, ik weet niet. En dan moest toch even twee keer knipperen zo op de vroege middag, hoor. Wat was dit, joh?
Ik ben blij dat ik het gemist heb, want ik heb al een fobie voor clowns. Ik vind dat echt verschrikkelijk eng. Ja, dus ik ben heel blij dat het mij ontschoten is. Oh,
ja, ik zal je zo meteen even een fotootje sturen. Ja, wat een lijp iets. En dan zat die commentator die zat te zeggen, ja, dat is toch wel een mooie spandoek en zo. Ik dacht, hou op, vent. Vanavond slaap ik wat minder.
Nou, ik wil toch nog een keer wat zeggen over die commentatoren. We hebben net afscheid genomen en daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad, over Evert ten Apel. Daar waren we gewoon klaar mee. Nu hadden we weer Leo Driessen. Die gast zit ook al 80 jaar achter de microfoon. En die had het elke keer over, niet over Alvarez, maar over Alvarez. En daar word ik toch ook moe van. Van dat soort seniele mannen moeten gewoon een keer vervangen worden, Stok. Ik wil het er niet te lang over hebben, maar ik heb het gevoel dat al die oude mannen al 50 jaar een vak uitoefenen en er geen jong bloed door komt. Dus voor mij mag daar wat verandering in komen.
Ja, daar ben ik overigens wel mee eens. En ik had ook een beetje het idee bij Leo Driessen dat hij af en toe ook gewoon even in slaap viel. Of dat hij, ja, want op een gegeven moment waren er zulke lange stiltes. En dat begon al aan het begin van de wedstrijd. Ja, hij was eigenlijk in net zo'n goede vorm als Ajax vandaag.
Ja, over slechte spelers gesproken, Stok. Moeten we ons serieus zorgen gaan maken over Steven Berghuis? Want het is misschien nog maar twee wedstrijden, maar we hebben absoluut nul niks van hem gezien.
Nee, heel matig, heel matig. Eigenlijk amper een voorzet gezien. Hij was dan wel weer betrokken bij één of twee gevaarlijke momentjes. En dat is meer dan bijvoorbeeld een Tadić vandaag. Maar dit was ook niet zijn wedstrijd. Waar ik mezelf een beetje zorgen om maak, Bong, is dat in die twee wedstrijden heeft hij geloof ik nul keer op goal geschoten. En ja, het is leuk hoor, maar hij is geen diepgaande speler. Hij wil de bal altijd in de voeten. En op een gegeven moment moet hij dan een keer een voorzet gaan geven. Nou, dat deed hij vandaag eigenlijk niet. En hij heeft één keer geprobeerd te schieten vandaag. Maar ja, wat werd ook al buiten de 16 geblokt. Ja, op deze manier voegt hij niet zo heel veel toe.
Nou ja, het enige wat ik kon bedenken vandaag aan zijn invloed was het feit dat hij misschien nog steeds een undercover spion voor Feyenoord zou zijn. En dat zeg maar het tikje van Alvarez op het achterhoofd van de Twente-speler, dat deed me toch aan een Berghuisje denken, hoor.
Ja, dat is ook zeg maar, kijk, ik snap wel dat Ten Hag Berghuis eruit haalde.
Nou, absoluut. Overigens.
Ik bedoel, Anthony die deed ook niet veel beters, moet ik zeggen. Maar ik vond Berghuis nou niet om over naar huis te schrijven, hoor. Die, die deed heel weinig goed. En eigenlijk zoals heel Ajax, ja, kwamen al zijn ballen niet aan. Ja, hij hield het spel breed. Dat was eigenlijk de enige toegevoegde waarde van Berghuis vandaag. Ja, en we verwachten gewoon veel meer van de jongen.
Ja, nou, ik denk oprecht. Kijk, jij zegt, we hebben niet heel veel beter van Anthony gezien. En dat is qua rendement natuurlijk ook wel zo. Maar wat ik wel heb gezien bij Anthony, wat ik bij Berghuis compleet gemist heb, is dat hij wel 1-2 keer een actie had waar hij gewoon twee man eruit rippelde. En Berghuis heeft dat niet eens geprobeerd. Hij heeft niet eens een actie gemaakt waar hij iemand uitspeelde. Kijk, laat staan op goal schieten of een assist geven. Van Anthony, op het moment dat hij erin kwam, ging er gewoon dreiging van uit. En ik denk oprecht dat als Ten Hag bij de volgende wedstrijd een keuze moet gaan maken, dat hij heel serieus moet overwegen dat Berghuis gewoon moet gaan banken. Want hij heeft niks laten zien en Ajax is niet Feyenoord. Dit is een topclub. Het is geen subtopper zoals de Rotterdammers. Er moet gepresteerd worden. En voor dat geld dat hij verdient, moet hij gewoon een prestatie op de mat leggen. En dat doet hij niet.
Ja, en dan ben ik wel met je eens. Kijk, en ook als je gewoon iedereen die kan wel een slechte dag hebben. Maar dan moet hij gewoon met zijn zogenaamd fantastische linkerbeen, moet hij gewoon 10 voorzetten geven in de 16 waar Haller tegenaan kan lopen. En dan hoeven ze niet alle 10 aan te komen. Maar dan kan hij van toegevoegde waarde zijn, ondanks dat hij gewoon ja echt een hele matige pot speelt. Maar ook dat lukte vandaag gewoon amper. Ik heb amper een bal, een voorzet gezien. Hij voegde gewoon helemaal niks toe vandaag. Maar ja, hij was niet de enige. Ik vind het ook een beetje vervelend om dan gelijk naar Berghuis te wijzen natuurlijk. Het is zogenaamd de grote nieuwe naam. Maar ik heb eigenlijk iedereen slecht zien spelen. Gravenberg bijvoorbeeld op het middenveld bong. We hebben hem bejubeld en het is een fantastisch talent. Maar vandaag zeg, absoluut had je die al moeten wisselen in de eerste of bij rust of zo. Die heeft echt 0,0 goede ballen gegeven vandaag. Heeft het spel alleen maar vertraagd. Ja, daar zat echt helemaal niks.
Nee, dit was absoluut een uitschieter naar beneden voor Ryan. Maar moeten we niet ook gaan concluderen dat het middenveld met Gravenberg, Alvarez en jouw favoriete boy Klaassen, dat het daar gewoon ontbreekt aan creativiteit en voetballend vermogen? Want Gravenberg is de dynamische speler met het fysiek, een beetje de Pogba die van box-to-box kan spelen. Alvarez is de breker en Klaassen is de renner. Maar er zit niet echt een pure voetballer in, hè? Dat stukje creativiteit, dat ontbreekt. En ik heb heel eerlijk gezegd, de afgelopen twee wedstrijden, kijk, Edson die speelde vorige wedstrijd echt nog wel goed. Maar ik heb van Davy al twee wedstrijden helemaal niks gezien. En ik maak me zorgen over het gebrek aan voetballend vermogen.
Ik zat me dit toevallig vandaag ook te bedenken. En ik wist dat dit wel, dat het er bij jou wel goed in zou gaan. Want ik vond inderdaad ook Klaas al voor de tweede week op rij eigenlijk, ja, heel erg neutraal. Je kan hem niet echt betrappen op dingen die hij echt fout doet. Maar ik kan nou ook niet zeggen dat hij echt toegevoegde waarde heeft. Hè? Ik bedoel, vorig seizoen kwam hij heel vaak in de 16, had hij gevaarlijke momenten. Maar ook dat gebeurde nu eigenlijk niet. Ja, dan is het inderdaad een beetje renner. Ik ben het overigens niet met je eens dat Ajax creativiteit mist op dit middenveld. Al jarenlang eigenlijk altijd onder Ten Hag spelen wij met zo'n soort middenveld. Hè? Met een renner, een beetje een box-to-box speler. Eigenlijk is dat altijd zo geweest. Maar ja, bijvoorbeeld, in de tweede helft dan schuift hij Blind naar het middenveld om toch een beetje wat meer creativiteit à la Pirlo op het middenveld te krijgen. Maar ja, we hebben het al benoemd. Ja, die raakte ook geen balbong. Dus ik weet niet of het te maken had met een verkeerde opstelling, met het missen van kwaliteiten. Ik denk gewoon oprecht dat iedereen nog zat te slapen. Dit kan toch gewoon niet. Iedereen die vandaag op het veld staat, die hebben echt honderden, duizenden keren beter zien spelen dan vandaag. Het was echt collectief falen.
Nou, daar ben ik heel erg met je eens. Maar waar wijt je dat dan aan? Hè? Want dit soort wedstrijden zit er eens in de zoveel tijd, gebeurt dat gewoon. Is dat dan toch de instelling van de tegenstander? Is het onderschatting? Is het het feit dat NEC vorige week er met gewoon van af werd geveegd in de eerste helft? Of is het gewoon een gebrek aan kwaliteit en balans in de selectie?
Ja, jij zegt het gebeurt één keer in de zoveel tijd. Maar kijk, we hebben ook al zo'n uitschieter gehad tegen PSV, hè? Dus eigenlijk hebben we in drie wedstrijden hebben we één goede helft gezien. Eén keer misschien een goede 20 minuten. Maar de rest is Ajax gewoon, kunnen we concluderen, echt in een hopeloze doen. En dat is, wat we bij PSV zien, die hebben helemaal opgebouwd naar dit moment. Hè. Champions League willen halen, speelden ook best wel prima weer tegen Benfica. Die pieken vroeg. En als ik dan ook Ten Hag hoor voor de wedstrijd, dan hoor ik een trainer die eigenlijk aangeeft, ja, we zitten aan het begin van onze voorbereiding. Ja, maar de competitie is begonnen. We staan alweer 2 punten achter op PSV. Dat was niet de bedoeling. Je hoort nu gewoon, gewoon in vorm te zijn. We moeten gewoon dit soort wedstrijden winnen. Willen wij kampioen worden? We hebben gewoon een goede concurrent dit seizoen die in topvorm is. Dan kun je niet doen alsof ja, de tweede wedstrijd in de Eredivisie, alsof je nog midden in een voorbereiding zit. Gewoon een absoluut zwakte pot.
Nou, Ten Hag kan het inderdaad niet allebei de kanten op hebben. Hij heeft altijd gezegd, als wij de voorronde moesten spelen, we beginnen te vroeg, we hebben geen voorbereiding en het duurt te lang. Nu heeft hij eigenlijk voor het eerste keer in zijn trainerscarrière bij Ajax een perfecte voorbereiding gehad, zonder Champions League verplichtingen, zonder voorrondes. En ze zijn alsnog niet klaar. Dus ik vind het absoluut zorgwekkend, want PSV is momenteel in bloedvorm. En wij moeten dat gat maar weer een keer te gaan zien dichten, want ik heb PSV een paar keer zien spelen en ik ben echt onder de indruk. En het wordt nog lastig het seizoen als Ajax zo lastig op stoom blijft of ook komt. Het enige wat mij dan hoop doet bieden, Stok, is als wij nu zo laat op stoom komen, zou dat dan betekenen dat we eindelijk in die cruciale december, eind november maand, als het beslist wordt voor de plaatsing voor de volgende ronde in de Champions League, dat we dan op ons best zijn, hè? Dat zou toch mooi zijn?
Nou ja, vooral omdat we gewoon in een fantastisch derde tenue gaan spelen. En dat verdient gewoon in de Champions League te blijven, lijkt mij toch?
Ja, wat een mooi tenue, hè? Dat doen ze toch goed elk jaar weer?
Ja gewoon weer binnen 24 uur uitverkocht. Ik weet niet of jij weer hebt gelopen refreshen op de webshop. Maar ik heb in mijn handen niet. Ik heb weer geen kunnen krijgen. En Ajax heeft gewoon binnen 24 uur 10.000 van die shirts verkocht. Dat is toch gewoon een fantastische actie weer. Ondanks dat het een publiek geheim was, hè. Want eigenlijk wisten we het sinds december al dat dit ging gebeuren. Maar goed. Nee, ja, terugkomend op je vraag, Bong. Dat hoop ik inderdaad ook. Ik hoop dat Ajax straks gewoon piekt tijdens de Champions League. Dat zou fijn zijn. Maar nogmaals over die voorbereiding dan. Kijk, Ten Hag die verschilt zich een beetje achter het feit dat we hebben zoveel internationals, zoveel spelers die zijn weg geweest. We hebben natuurlijk spelers gehad op de Olympische Spelen. We hebben de Gold Cup gehad. We hebben het EK gehad. Eigenlijk heeft Ten Hag de gehele selectie pas sinds afgelopen week bij elkaar. En daarom zegt hij natuurlijk ook, ja, nu kunnen we echt beginnen, weet je wel. Nu kunnen we echt gaan trainen en dat is fijn. Maar dat is gewoon, ja, gewoon slap. Het is gewoon een slap excuus. Als je bij een topploeg zit, iedereen die heeft daar last van. Denk je dat die Ancelotti bij Real Madrid, dat hij ook niet alle spelers uitzwaait tijdens de zomer? Of bij een Bayern München of zo. Maar ja, die staan er ook gewoon allemaal weer, hoor. Die zitten ook gewoon weer te voetballen en die zitten ook gewoon weer te winnen. Dus ja, ik vind het altijd maar een beetje slap trainers gehouden, hoor. Gewoon presteren. Je hebt gewoon veel meer kwaliteit op het veld staan. Dan moet je niet verschuilen achter het feit dat dat de spelers deze zomer elders gespeeld hebben.
Nee, dat is natuurlijk zo. Elke trainer heeft daarmee te dealen. Of je nou in Engeland voetbalt, in Nederland of in België. Je hebt altijd internationals die terugkomen. Het is nooit ideaal. De voetbalwereld is niet ideaal. Maar ik wil toch wel nog even een kanttekening daarbij plaatsen. Want wat we in deze wedstrijd misten, en je benoemde het al eventjes toen we de wedstrijd net bespraken, is dat er geen diepgang zat in het spel van Ajax. Maar wij missen natuurlijk ook gewoon een speler die niet de bal aan de voeten wilt, maar die gewoon de loopactie maakt. En het is nu al een tijdje geleden dat wij zo'n speler hebben gehad. En die zit nog steeds niet bij de selectie. Het zou die Sulemana gaan worden die uiteindelijk naar Stade Rennes is vertrokken. En nu is er vandaag, net na de wedstrijd, ontstond er toch een bevestigd gerucht dat Ajax een andere buitenspeler uit de Deense competities gaat halen. Een enere Mohamed Dalami, als ik me niet vergis, van FC Kopenhagen. Die kwaliteiten wel zou hebben. Denk jij dat de oplossing is voor de tactische mogelijkheden die Ten Hag graag zou willen hebben in zijn selectie?
Ja, ik vind het lastig zeggen, Bong. Heb jij ooit van deze speler gehoord?
Nee, echt totaal niet. Ik dacht
voor vandaag.
Nee.
Heb je toch ook nog nooit van die vent gehoord?
Nee, ik ken alleen maar uit Denemarken die Sulemana. Ik dacht altijd, dat is hem. En deze gast kwam een beetje totaal uit het niks.
Ja, precies. Dus ik vind het een beetje lastig om dan te zeggen, dit is de verlosser, dit gaat ons redden. Kijk, we hebben met Kudus hebben gezien dat er prima spelers uit die competitie kunnen komen. Maar om daar nou al onze hoop op te vestigen, ja, ik weet het niet, hoor. Maar wat weet jij van deze speler? Hoe oud is die? Wat voor een type is het? En gaat hij de bank warm houden of waar is hij voor gehaald?
Nou, volgens mij is het dit idee gewoon dat hij een andere tactische optie geeft aan Ten Hag. Dus een jonge speler, volgens mij is hij rond de 20, net erboven of net eronder. Volgens mij een beetje hetzelfde type. Een atletische jongen met veel snelheid en diepgang. Maar dat is eigenlijk alles wat ik van hem weet, Stok. Hij speelt in de Deense competitie en hij kwam vandaag voor me ook uit het niets. Ik heb toevallig net voordat wij deze podcast begonnen, even op YouTube nog een filmpje gekeken van Dlami Welcome to Ajax met een paar van zijn hoogtepunten erin. En dat zijn vaak dribbles en loopacties. Weinig rendement volgens mij tot nu toe. Maar mijn grote hoop is eigenlijk, Stok, dat het lijkt een beetje een soort van paniekactie van Overmars, hè? Maar dat heeft hij wel een keer eerder gedaan. En toen haalde hij Hakim Ziyech. En hoe goed is dat wel niet uitgepakt?
Ja, maar die twee die kun je natuurlijk niet vergelijken. Bronkom en Ziyech, die al jarenlang in de competitie liet zien dat hij een van de betere spelers was. Ten opzichte van een onbekende naam uit Denemarken. En ja, ik zat inderdaad ook even naar statistieken te kijken. Nou, goed, het is een buitenspeler. Hij heeft vrij veel goals gemaakt. Hij is de jongste debutant in die competitie daar. Maar ja, het zegt allemaal helemaal niks wat mij betreft, hoor. En waar ik nou toch wel verbaasd over ben, waarom hadden we nou weer een buitenspeler? Hebben we niet gewoon een verdediger nodig bijvoorbeeld? Of ja, op het middenveld misschien een extra optie? We zitten toch zo breed in de buitenspelers, met een Neres, met een Antony, met een Berghuis, met een Tadic. Je hebt eigenlijk de posities al wel dubbel bezet. Dus gaat er dan iemand weg? Of waarom hebben wij deze jongen nodig?
Nou, ik denk dat er twee antwoorden zijn op deze vragen. Het is één, we gaan er volgens mij gaat Overmars en Ajax gaan er nog steeds vanuit. Ondanks het gebrek aan geruchten dat David Neres nog steeds zal vertrekken deze transferperiode. En twee, dat we net eigenlijk zeiden, hij heeft wel een element in zijn spel dat ontbreekt bij Ajax. Een Berghuis, Tadic, Neres, Antony willen allemaal de bal in de voeten. En geen enkele maakt de loopactie in de diepte. En dat heeft deze jongen wel. Dus ik begrijp wel dat het Ten Hag en de selectie gewoon meer tactische opties geeft als het erom vraagt. Ik denk niet dat het gelijk een basisspeler zou worden. Dat is een beetje zoals Kudus, die moet gewoon wennen. Maar hij gaat wel een ander element, een andere mogelijkheid geven aan Ten Hag om hoe een wedstrijd te benaderen en de zwakheden van een tegenstander bloot te leggen. Want laten we eerlijk zijn, het is als tegenstander van Ajax wel makkelijk om je tactisch in te stellen op hoe Ajax gaat spelen. Want je weet precies hoe de aanvallers gaan opereren.
Ja, dat is zo. Kijk, een Ajax moet het hebben van de hoge tempo, hè, hoge balcirculatie. En zodra dat niet is, dan is het inderdaad vrij voorspelbaar. En heb je vandaag gezien dat het gewoon ontzettend makkelijk is om daar tegen te verdedigen. Een diepgaande speler, dat klinkt in principe interessant. Maar ja, we staan toch wel vaak op de helft van de tegenstander. Dus ik vraag me af hoeveel ruimte daar überhaupt voor is. Ik ben wel even geïnteresseerd, Pong. Je noemde hem al wel even. Kudus, die hebben we natuurlijk normaal gesproken ook rondlopen. Dat zou ook een goede optie kunnen zijn op het middenveld. Dat brengt natuurlijk veel creativiteit. Maar wat is die jongen toch altijd vaak geblesseerd, hè?
Ja, daar maak ik me dan ook weer zorgen over. Natuurlijk in de voorbereiding ook weer een hamstringblessure, geloof ik. Maar ik vond het heel interessant over blessures gesproken. Ik denk namelijk dat ook een stukje ligt aan persoonlijke ontwikkeling. Want ik las toevallig het interview met Nusayir Mazraoui op de NOS. Die eigenlijk aangaf dat de reden dat hij zo vaak geblesseerd is omdat hij gewoon nog niet serieus omging met zijn fysieke met zijn fysiek, dat hij nog steeds dat hij net begonnen is om elke keer een ijsbad te nemen na een wedstrijd. Dat hij pas eigenlijk vanaf een half jaar let op zijn voeding en dat hij daardoor ook fitter is geworden. En die jongen is 23, hè, en die komt daar nu pas achter. En Kudus, die is ook volgens mij pas 20 of zo, net profvoetballer, komt net kijken. Ik denk dat daar ook gewoon een stukje, sommige spelers zijn inderdaad blessuregevoelig, maar er zit ook een stukje volwassenheid in van, ben je nou echt topsporter, ja of nee? Dat moet gewoon groeien. En ik hoop dat bij Kudus dat gewoon nog moet gaan komen. Want ik heb het gevoel dat bij Mazraoui nu het kwartje is gevallen. En dat bij Kudus dat ook hopelijk spoedig gaat gebeuren. Want ik denk wel dat met zijn spel en zijn kwaliteiten, hij kan wel een mannetje uitspelen. Hè? Dat geeft ook weer een extra optie. Als je geen diepgaande speler hebt, dan moet je wel een man meer situatie kunnen creëren op een andere manier. Ja, dan moet je een actie hebben om iemand uit te spelen. En ja, daar is Kudus er natuurlijk wel een van. Dat is een kwaliteit die Alvarez en Klaassen absoluut niet hebben.
Nou ja, absoluut. Kijk, en wij zijn allebei een ontzettend groot fan van Kudus. En Kudus in vorm, zoals we hem vorig jaar eigenlijk gezien hebben. Zeker van meerwaarde. En vandaag had je hem 100% kunnen gebruiken. Had Gravenberg eruit gehaald, Kudus erin. Dan was het veel beter gaan lopen, denk ik. Maar ja, aan de andere kant, Bong, ik ben het wel met je eens. Ik hoop dat hij gaat leven voor de sport. Misschien nog wel meer dan hij nu doet, hoor. Of dat hij een manier vindt waarop hij gewoon blessurevrij kan blijven. Want ja, de laatste keer dat we hem echt gewoon goed hebben zien spelen was al bijna een heel jaar geleden. Die eerste paar wedstrijden van dat seizoen, tot die wedstrijd eigenlijk tegen Liverpool, waar hij geblesseerd raakte. Ja, en daarna is het, heeft hij heel weinig toe kunnen voegen aan het Ajax. Het was wel toch zonde van het talent.
Ja, en het geld. Want we hebben natuurlijk 9 miljoen euro in hem geïnvesteerd. Dat mag je op een gegeven moment wel gaan waarmaken. Maar ik denk wel dat dit typisch het gevalletje is van hij moet gewoon een keer kans gaan krijgen. En het is wel eerlijk gezegd. Kijk, jij weet mijn, en met luisteraars weten mijn voorkeur. Ik zou Kudus ten alle tijden opstellen boven Klaassen. Maar ik zie gewoon niet zoveel ruimte voor hem momenteel onder hoe Ten Hag zijn elf te inricht. En wie hij als eerste op het wedstrijdformulier zet om Kudus daarin te stellen. Dus hij moet gewoon zijn plek gaan veroveren. Maar dat wordt toch lastig zat hoor. Want ik denk dat Ten Hag best wel blij is met zijn middenveld als dat goed loopt.
Bong, ik zat me vandaag te bedenken. En het is altijd wel makkelijk hè, als je gewoon een puntenverlies hebt en het draait voor geen meter, dan is het makkelijk om de vinger te wijzen. Maar ik zat vandaag me toch wel een beetje af te vragen tijdens de wedstrijd. Ja, is Ten Hag misschien wel voorbij zijn houdbaarheidsdatum bij Ajax? Want eigenlijk zien wij, sinds de competitie begonnen is en ook tegen PSV natuurlijk, we zien constant dezelfde fouten terugkomen. We zien dat de restverdediging bij Ajax er eigenlijk nooit staat. We zien dat het spel ook niet beter op wordt meer. Denk je eigenlijk dat we gewoon niet voorbij de houdbaarheidsdatum zijn van Ten Hag op dit moment?
Wow, dat vind ik een hele drastische stelling hoor. Ik denk het eerlijk gezegd nog niet. Ten eerste, misschien de allerbelangrijkste vraag, zie jij een beter alternatief? Ik absoluut niet op het moment. En volgens mij is de spelersgroep momenteel blij met hem. Ik bedenk wel eerlijk gezegd dat die houdbaarheidsdatum wel dicht in de buurt gaat komen. Ik denk dat aan het einde van het seizoen, dat Ten Hag eigenlijk zelf ook een nieuwe uitdaging aan wilt gaan. En ik denk dat er eigenlijk één trigger is. Stel dat Ajax dit jaar de groepsfase van de Champions League weet te overleven, komt hij weer in de schijnwerpers te staan en zullen de buitenlandse clubs opnieuw aan hem gaan trekken. Ik denk dat dat het moment is dat je eigenlijk nog voordat die houdbaarheidsdatum wordt bereikt, je op een natuurlijk en op een mooi moment afscheid van elkaar kan nemen. En ik denk dat dat een hele realistisch vooruitzicht is. Maar ik denk niet dat we nu na één slechte wedstrijd in één keer een PSV dat al een paar wedstrijden competitief speelde, waardoor Ajax in een slecht daglicht werd gezet, we nu moeten gaan panikeren, moeten zeggen Ten Hag is nu over zijn houdbaarheidsdatum heen. Die is er nog niet, maar die komt er wel met rassenschreden aan, denk ik.
Ja, ik ben het wel met je eens. En vooral op het gebied van wie zou het anders moeten gaan doen. Hè? Overmars, die zei deze week ook dat zij natuurlijk al wel bezig zijn met een lijstje samenstellen. Want Overmars, die houdt wel van lijstjes samenstellen. Maar een lijstje samenstellen van eventueel vervangers van Ten Hag. En eigenlijk was de conclusie in dat interview ook, er zijn er niet zoveel die wij eigenlijk liever zouden hebben of die het eventueel over zouden kunnen nemen van Ten Hag. Dus ik vraag me inderdaad ook wel af of er betere opties zijn en daarom ben ik het ook wel volledig met je eens. Ik denk dat aan het einde van komend seizoen dat misschien een mooi moment is om afscheid van elkaar te nemen, vooral als er wat successen geboekt worden. Maar moet inderdaad niet gelijk naar één verlies of gelijkspel gelijk aan de noodrem trekken en zeggen dat Ten Hag weg moet. Maar het is toch onvermijdelijk lijkt me dat we op een gegeven moment daar toch over na moeten denken.
Ja, we moeten er absoluut over nadenken. En misschien een van de dingen waar ik denk dat het misschien wel een positief iets is als Ten Hag er een keer niet is, is dat we misschien dat Overmars zijn oren niet zouden laten hangen naar Ten Hag en zijn wensen voor qua transferbeleid. Want we hebben natuurlijk nogal wat lievelingetjes en oudspelers van Erik ten Hag aangetrokken. En natuurlijk de allergrootste bliksem, niet iedereen is geslaagd. Ik bedoel, Sean Clyburn heeft nog nooit waar kunnen maken. Zakaria Labiat, om er maar een paar te noemen. En de grootste bliksemafleider van allemaal is natuurlijk de recordaankoop, Sebastien Haller. Die wil ik toch eventjes bespreken, Stok. Hij kwam toch wel realistisch met commentaar naar de wedstrijd dat hij de kritiek en het fluiten begrijpt van de Ajax-fans. Hij scoort vandaag dan toch wel weer, maar deelt toch ook mee in de malaise. Wat vond je van hem?
Ik vind van een spits die gewoon 1-op-1 loopt dit seizoen, moeten we niet te veel klagen. Hij was niet de slechtste vandaag dat we op veld zagen. Ook niet de beste, maar hij staat er gewoon wel weer. Hè. De karambol, dan staat hij toch wel gewoon aan het eind op een gegeven moment om die bal binnen te tikken. En daar staat hij gewoon ook voor in het veld. Dus weet je, hij is de bliksemafleider, zo is dat inderdaad. Maar deze jongen die staat gewoon op 2 wedstrijden, 2 doelpunten. Als hij dat gewoon vol blijft houden, dan wordt hij met gemak topscorer dit seizoen. En dan moeten we daar ook gewoon blij mee zijn, Bong. Wanneer is nou de laatste keer dat wij een topscorer in de ploeg hebben gehad? Dat is een tijd geleden. Dus wat mij betreft gewoon niet klagen. Gewoon blij zijn dat hij toch altijd wel weer een balletje erin prikt. Al had hij er misschien vandaag ook wel twee mogen maken.
Ja.
Op een gegeven moment een kopkans waarin hij eigenlijk vrij in kan koppen. Hij kopt het nog wel goed naar de grond, maar toch wel een metertje naast. Ja, ja, ja. Maar ja, goed. Daarom speelt hij ook niet bij een Real Madrid, maar bij Ajax.
Ja, dat is waar. Maar ik ben het wel met je eens dat we deze wedstrijd niet op Haller kunnen afschuiven. Ik vond eigenlijk dat in zo'n wedstrijd waar het niet loopt, als je dan een goal maakt, een echte spitsengoal, dat is precies waarvoor je er staat. En dan kan ik ook niet, als het elftal niet loopt en je krijgt niet veel aanvoer en voorzetten, dan is dit exact wat we van je verwachten. Dus daar ben ik alleen maar blij mee. Stok, we hebben volgende week alweer een uitdaging. Het wordt niet makkelijker voor Ajax. Tegen eigenlijk weer een subtopper, tegen Vitesse. Dat wordt maar weer een wedstrijd en dat wordt alweer een volgende test. En Ajax kan zich gewoon weer warm gaan maken en gaan voorbereiden op de volgende test. Want er moet geworden worden, want als PSV, als er nu weer puntverlies wordt geleden, dan zal PSV zelfs zomaar weer kunnen uitlopen. Dus we hadden eigenlijk gedacht in het begin van de competitie, het wordt een walkover voor Ajax, maar het belooft nog een hele spannende Eredivisie te worden dit jaar.
Ja, kijk, er maakt mij geen zak uit wat PSV doet. Maar onze vrienden in Rotterdam staan boven ons. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus er moet gewonnen worden van Vitesse. Nou moet dat ook wel kunnen, hè? Tegen een ploeg die tegen de Ierse topploeg Dundalk 3-3 gespeeld heeft. Daar moet Ajax toch ook al een paar doelpunten in kunnen prikken. Maar ja, er moet gewonnen worden. Het kan gewoon niet zijn dat Feyenoord boven ons staat. Dat laten we toch niet gebeuren.
Nee, absoluut niet. Nee, volgende week moet er gewoon worden gewonnen van Vitesse. En dan zullen wij er natuurlijk ook weer gewoon uitgebreid over gaan hebben. Dan weer vanuit de normale plek in Amsterdam. In de plaats van een campervan in Zweden. Dus hopelijk is het geluidskwaliteit dan ook weer up to snuff voor onze luisteraars.
Lieve luisteraars, Ajax verspeelt de koppositie door het gelijke spel tegen FC Twente. Ajax staat erdoor achter op PSV en zelfs achter onze vrienden uit Rotterdam. Gelukkig rolt het balletje volgende week gewoon weer. Ditmaal in de Johan Cruijff Arena thuis tegen Vitesse. Daar kan Ajax laten zien dat vandaag gewoon een uitschieter naar beneden was. Lieve luisteraars, wij zijn er volgende week gewoon weer met een nieuwe aflevering van de Bong & Stok Ajax podcast.